Dit is de boeddhistische omroep met reflecties, een wekelijks radiomagazine op zaterdagavond. Met straks een gesprek met schrijfster Caroline Visser over haar boek Tibetaanse perziken. Maar eerst een reportage over het bezoek dat een aantal Thaise monniken bracht aan ons land. Eind juni gaf een delegatie onder leiding van Prakru Prapatamarangsi een reeks drukbezochte lezingen in ons land over Theravada-boeddhisme en Vipassana-meditatie. Fred Gales sprak met Prakru en zijn collega Pramaha Chachawan en volgde hun lezing in Amsterdam, waar initiatiefnemer Peter van Loo voor de vertalingen zorgde.
Wat goed nou? Je dan won Sipum, dan won Kutau.
Wat Koe Tao is een tempel in het Si Phum district van de stad Chiang Mai in Noord-Thailand. Wat Koe Tao heeft een chedi of pratat die vele honderden jaren oud is. Deze pratat heeft een vorm die je nergens anders in Thailand aantreft. Het lijkt alsof vijf rijstkommen op elkaar zijn gestapeld. Deze staan voor de bedelnappen van de vijf boeddha's. De tempel zelf is gebouwd vlak na het ontstaan van de stad Chiang Mai. Ik ben het hoofd van deze tempel en geef daar ook onderwijs. En 19 jaar geleden kwam als eerste buitenlander de Nederlander Peter langs. Sinds die tijd zijn vele andere buitenlanders hem gevolgd als student.
Peter...
I hear they do also things for the hill tribe. They have some hill tribe projects.
ส่วนมากเจ้าเขาชอบมาหาเราก็ไปช่วยเหลือตลอดเป็นผ้าเป็นผ่อนเป็นข้าวเป็นน้ำเป็นเงินเป็นทองช่วยตลอด.
De tempel doet ook aan hulpprojecten voor de mensen die in de bergen wonen. Vele van hen komen naar de tempel en wij helpen ze dan met kleding, rijst, voedsel of water. Ook proberen we ze de mogelijkheid te geven om naar school te gaan. Voortdurend komen er mensen, maar we hebben niet altijd voldoende middelen om te helpen. Sommige buitenlanders, ook Nederlanders, steunen deze hulpprojecten. We helpen overigens niet alleen de bergbewoners in Thailand, maar ook vluchtelingen uit naburige landen, namelijk Mong, Lahu, Akha, Karen en Palaung.
And now he came to Holland, and he came to give here lectures about Vipassana. And this is his second time. How he feel about coming to Holland?
De mensen die ik hier ontmoet hebben geld, maar ze hebben toch ook een goed hart. Elke keer dat ik kom, merk ik dat ze belangstelling hebben voor het boeddhisme. Sommigen komen zelfs naar Wat Koe Tao om daar te leren, maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Er zijn hier ook een aantal leraren, Peter, Herman, Roos en Harry. Het is wel opvallend dat de mensen hier het eerst vragen om gebeden en oefeningen die hun helpen bij het tot rust brengen van hun geest. De taal is niet zo'n groot probleem. Ik kan niet met de mensen praten, maar wel communiceren. Ze begrijpen niet 100% van wat ik vertel, maar het is mogelijk om 70 tot 80% van de boodschap over te dragen.
Is the form of Vipassana the monk teaches, is that a special one, or is it the one you can find all over Thailand or all over the Buddhist world?
แต่ว่าหลักการทั่วไปจะเหมือนกันหมดในพุทธศาสนาแต่หลักการวิธีการของต่างกันนะถ้าครูบาอาจารย์มีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนที่จะนําคนเข้ามาสนใจในพระศาสนานี่ให้ครูบาจะพยายามนําเข้ามาแล้วก็จะพยายามพาให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลี.
De methode die Kuba Ajahn gebruikt om Vipassana te onderwijzen is deels gelijk aan die van anderen en deels uniek. De theorie erachter is dezelfde die overal in het Theravada-boeddhisme wordt toegepast. Het bijzondere is dat Kuba begint met het aanleren van een aantal gebeden in het Pali. En als men die kent, dan wordt dat uitgebreid met vipassana-meditatieoefeningen. Het gaat stapje voor stapje en is aangepast aan de mogelijkheden van de individuele student. Ajahn geeft geen cursussen met een vast patroon of groepsonderwijs, maar kijkt bij iedereen hoe hij of zij het best kan worden onderwezen. De gebeden die men leert zijn Supati Pano, Itipiso en als belangrijkste Parami Samsitat. Het zijn gebeden die specifiek zijn voor Chiang Mai en ze worden gereciteerd in de Kamataan-stijl, een stijl die alleen in Noord-Thailand wordt toegepast. Ajahn gebruikt deze gebeden in het Pali als voorbereiding op Vipassana, als een methode om de geest tot rust te brengen en ontvankelijk te maken. De meeste mensen die naar de tempel komen, voelen zich ook het eerst aangesproken door de gebeden. Dat gold ook voor Peter. Pas later gaan ze verder.
และนักคนที่ส่วนมากที่จะสนใจเข้ามาทางคุบาเนี่ยท่านจะเข้ามาหาแล้วก็มีความสนใจลักษณะอย่างเนี้ยโดยเฉพาะแต่ก่อนที่เตอร์ก็ดีหรือว่าใครๆก็ดีที่ทั้งฮอลแลนด์เนี่ยได้เข้าไปสนใจก็เบื้องต้นก็สนใจเกี่ยวกับการสวดกันอย่างนี้ก่อนอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ของท่านคุบามีพิเศษ
But this type of lecture, he gave coming to give here in Holland, he gave also in Thai to the Thai people?
De lezingen hier zijn enigszins afwijkend vanwege de taal. In Thailand gaan de lezingen van Ajahn ook minder over vipassana en meer over hoe een boeddhist zich behoort te gedragen in het dagelijks leven.
How we think about Buddhism and modern life? Does you see that as a problem?
Het boeddhisme en de moderne tijd kunnen heel goed samengaan. Maar de meerderheid van de mensen van nu zijn geïnteresseerd in technologie en ze negeren of vergeten de religie en de menselijke geest. Daarom is de moderne maatschappij verschillend van een traditionele. De mensen hebben hun eigen cultuur en moraal verloren en volgen de heersende mode. Dat geldt voor de buitenlanders, maar ook voor de Thai. Hun geest is ver van het goede en ze maken veel problemen. En vooral problemen voor zichzelf. Ze kennen geen weldoener, nog een geloof dat hun geest op een natuurlijke manier gelukkig kan maken. Ze gebruiken technologie als weldoener voor de geest. Ze hebben zorgen, ze kunnen niet slapen en nemen dan een slaappil om het probleem op te lossen. Met als gevolg dat ze alleen maar meer problemen krijgen. Op die manier is er overal lijden. Als mensen belangstelling hebben voor religie, dan hebben ze wel de mogelijkheid om een weldoener voor de geest te vinden.
ยังบ่สบายใจนอนบ่หลับก็หันไปอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ถึงไปกินยาพ้องเพื่อบรรเทาเฮ้อมันหายเพื่อหยังบ่หายดังนั้นการแก้ปัญหาต่างๆหรือว่าปัญหาต่างๆมันมีหนักขึ้นหนักขึ้นการแก้ปัญหาต่างๆปัจจุบันเนี่ยก็อาศัยความทันสมัยเนี่ยแก้ปัญหาแต่ว่าปัญหาทั้งหลายเราเนี่ยมัน
ถ้าผม
บ่สามารถที่จะแก้ด้วยความสมัยใหม่หรือว่าบ่สามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ได้จึงเกิดความทุกข์เกิดความบ่สบายทุกตีทุกตางในสมัยนี้นะดังนั้นถ้าคนทั้งหลายหันมาสนใจศาสนาพ้องนี่ก็เขาจะมีที่ยึดที่ดีที่ควรในปัจจุบันนี้
Welkom aan iedereen en vanuit Duitsland persoonlijk. Iedereen die hier zijn tijd aan geeft vanavond en de moeite heeft genomen om te komen. Of je nou een volgeling van boeddhisme bent, of alleen maar uit nieuwsgierigheid of uit interesse hier bent terechtgekomen. Welkom en hij vindt het fijn dat je er bent.
ยังหลักธรรมพระพุทธศาสนาที่ท่านหาว่าให้ชาวพุทธถือเมตตาอินทร์สงสารมีจิตใจโอบอ้อมอ้อมอารีช่วยเหลือสงสารรักใครไม่เบียดเบียนกันอย่างศีลห้าข้อปานาเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์สัตว์นั้นพระพุทธเจ้านี่เน้นที่สุดว่ามนุษย์นี่คือว่าคนเราเนี่ยเราอยู่ด้วยกันคนเรานี่อยู่ด้วยกันไม่ให้เบียดเบียนกันไม่ให้ข้ามขาลาวีกันไม่ให้ทำลายซึ่งกันและกันเราอยู่ด้วยกันมาวันชาติใดวันสาใดถิ่นใดถ้าเรามีศีลมีธรรมมีเมตตาต่อกันจะเป็นฝรั่งจะเป็นเอเชียจะเป็นนิโกจะเป็นอเมริกาแอฟริกายุโรปอยู่ด้วยกันได้หมดเรามีเมตตาเราไม่เบียดเบียนกันเราไม่ฆ่าสัตว์เราเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชีวิตหวงชีวิตรักชีวิตมนุษย์เรายิ่งได้เพราะว่าเรามีจิตใจสูงเรามีคุณธรรมทุกสิ่งทุกอย่างสัตว์ทุกชีวิตรักชีวิตเหมือนกันหมดเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความกลัวตายมีความกลัวเดือดร้อนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนคนเบียดเบียนกันเคารพนับถือกันเมตตาเมตตาซึ่งกันและกัน
Een van de belangrijkste resultaten van een deugdzaam leven Dus dat er uiteindelijk in jezelf metta, liefdevolle vriendelijkheid, ontstaat. Metta, liefdevolle vriendelijkheid, bestaat ook uit het helpen van anderen, het meeleven met anderen, niet meelijden overigens. En iets wat misschien wel eens gemist wordt in de maatschappij op het moment, het je verblijden in het geluk van anderen. Blij zijn omdat een ander geluk heeft. Als je dat kunt, kun je al voorstellen dat je zelf een stuk gelukkiger zult worden. Je hoeft niet jaloers te zijn om iets wat een ander toevalt, geluk wat een ander toevalt, en je verblijdt je juist omdat een ander het toevalt. Vergeven en het vrij zijn van kwade bedoelingen zijn onderdeel van metta. En waar je ook vandaan komt, namelijk in een mooi rijtje op, Amerika, Afrika, Azië, Europa, het maakt niet uit. Je kunt samenleven met elkaar als er liefdevolle vriendelijkheid is. Liefdevolle vriendelijkheid voor alles wat leeft om je heen. Alles wat leeft om je heen heeft de wil om te overleven. En ook alles wat leeft om je heen heeft angst om te sterven. Die realisatie zou je liefdevol en vriendelijk maken.
สิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรสิ่งที่บังเกิดความสุขความเจริญให้ยืนยาวไปตลอดทุกท่านทุกคน
I hope dat jullie allemaal een lang en voorspoedig leven toegedacht zijn in rust en vrede en koelte.
U hoorde een bijdrage van Fred Gales. Onlangs verscheen het boek Tibetaanse Perziken van Caroline Visser. Daarin doet ze verslag van verschillende reizen door Tibet. Aan de hand van dagboeken van de 18e eeuwse wereldreiziger Samuel van der Putten trekt ze door het land en brengt de complexe situatie van het hedendaagse Tibet in kaart. U hoort Caroline Visser in gesprek met Jacqueline Oskamp.
We gaan praten over jouw boek, Tibetaanse Perziken. En ik wou helemaal beginnen bij het begin. Hoe jij op de gedachte kwam om naar Tibet te gaan. Want je hebt voor dit boek oude reisverslagen gebruikt van Samuel van der Putten. Mm-hmm, yes. Maar als ik het goed begrijp, is hij de hele wereld over gereisd, toch?
Dus waarom dan hem in Tibet opgezocht? Wel, ja, zoals zoveel mensen had ik op de kaart vaak naar dat imposante Tibetaanse massief gekeken. En ik had vaak gedacht van, nou, daar zou ik wel eens naartoe willen. Maar ja, het is een enorm uitgestrekt groot land. En ik wilde een bepaalde aanleiding hebben om daar naartoe te gaan. En die vond ik dus in die notities van Samuel van der Putten. En dan vooral in die hele bijzondere kaart die hij getekend had van een vallei ten oosten van Lhasa.
En wat heeft hij daar gevonden? Wat hoopte jij daar te vinden?
Nou, daar had ik geen idee van. Maar het was wel heel mysterieus waarom hij uitgerekend die vallei in kaart had gebracht. En ik dacht misschien door daar naartoe te gaan dat ik daar dan nieuw licht op zou kunnen schijnen. Maar het merkwaardige was dat eigenlijk het enige van betekenis in die vallei, dat is het Lamulatso, het Heilige Meer. En uitgerekend dat meer staat niet op die kaart van Samuel van der Putten. Dus er zijn eigenlijk alleen maar raadsels bijgekomen in plaats van opgelost.
Ja. Hoe bereid jij je voor op zo'n reis?
Ik had veel over Tibet gelezen, geschiedenisboeken, oude reisverslagen, over de huidige politiek, dat soort dingen. Ik ben er niet aan begonnen om Tibetaans te leren, dat was me een beetje te veel van het goede. Maar ik had me daar maandenlang in verdiept, met mensen gesproken die er veel waren geweest. En uiteindelijk heb ik 3 reizen gemaakt naar Tibet en dan tussendoor steeds weer onderzoek gedaan, research gepleegd naar dingen die ik tegenkwam onderweg.
Wat was jouw verwachting toen je erheen ging? Wat voor beeld had jij van het land?
Ik was bang, zoals zoveel mensen, dat eigenlijk alles wat de moeite waard was, dat daar vernietigd was. En dat ik een heel kaal, treurig land zou aantreffen. Ja, natuurlijk is er ontzettend veel vernield. 6000 tempels. Maar het verbaast me dat er toch ook weer heel veel is opgebouwd. En in Lhasa bijvoorbeeld, als je dan naar de Jokhang-tempel gaat, dan is het eigenlijk heel moeilijk voor te stellen dat die tempel 20 jaar gesloten is geweest. En er komen allemaal pelgrims uit heel Tibet. En er heerst zo'n sfeer van eeuwigheid dat je het gevoel hebt dat altijd is doorgegaan daar eigenlijk. In een aantal andere tempels had ik ook die indruk. En ja, je hebt toch het gevoel dat Tibetanen als geheel niet een verslagen volk zijn. En dat ze diep in hun hart nog steeds boeddhistisch zijn. En ook de jonge mensen. En dat voor hen een leidraad is in hun leven. Net als vroeger.
Ja. Jij beschrijft heel goed hoe er heel verschillende beelden bestaan over Tibet en wat goed zou zijn voor Tibet. Kan je dat een beetje in kaart brengen? Want eigenlijk in dat opzicht heb je haast een ideeënroman geschreven. Hè? Dat er verschillende personages zijn die een bepaalde visie vertegenwoordigen.
Ja, iedereen wil iets anders met dat land. En de Tibetanen in Tibet die dromen van India, waar de Dalai Lama woont natuurlijk. En waar het boeddhisme vandaan komt. En ze noemen het Pakyu, het land van de nobelen. En als ze daar dan naartoe gaan, dan zijn ze heel erg teleurgesteld. Vinden ze het vies en smerig en zien ze koeien plastic zakken eten. En blijken ze hun handen vol te hebben om de dagelijkse kost te verdienen. De Tibetanen die in ballingschap verkeren, ja, die horen altijd heel slecht nieuws over Tibet, over de radio. En die stellen het voor als een groot gevangenkamp waar iedereen Chinees moet spreken en waar alle ceremonies verboden zijn. En waar een Tibetaan absoluut niet kan leven zoals die zou willen.
Ja, dus zij willen terug naar het voor Chinese tijdperk, zeg maar.
Ja, naar het oude Tibet zoals dat vroeger was. En dat is verloren, dat oude Tibet. Maar zo vreselijk als zij het zich voorstellen, is het ook weer niet. Want er zijn Tibetanen die gewoon een heel normaal dagelijks leven leiden. En die, net als zij in ballingschap, elke dag kora's maken. En met een gebedsmolen rond een stupa lopen. Maar ze zijn dan vaak zo lang niet in Tibet geweest, ja, of in India geboren zelfs, dat ze de werkelijkheid daarvan niet meer kennen. Mm-hmm. En dan zijn er de westerlingen en die stellen Tibet voor als een heilig land waar antwoorden klaar liggen op allerlei vragen die wij hier niet kunnen beantwoorden. En mensen gaan daar naartoe met een soort vrome gedachte. En dan komen ze daar en dan ergeren ze zich vreselijk aan de nieuwe gebouwen die daar neer zijn gezet. Door die Chinezen inderdaad. Maar ja, ze ergeren zich ook aan merkwaardige dingen. Bijvoorbeeld dat het zo'n rommel is en zo'n lawaai is in de Tibetaanse tempels. En ze zijn gekomen om daar te gaan mediteren. Maar in die Tibetaanse tempels is het vaak al heel erg lawaaiig. En iedereen loopt maar rond. En je wordt er geduwd. Je kan daar niet zomaar uren gaan zitten. Het is er veel te vol. En dan komen de monniken weer en die jagen iedereen eruit. En het is even helemaal glad van de gemorste boter. Dus die tijd van bespiegeling die mensen zich daarvoor gesteld hebben, die is er dan niet. En ook blijken die monniken dus niet te voldoen aan de verwachtingen van de westerlingen. Ze zijn de hele tijd bezig om wat geld bij te verdienen bijvoorbeeld. Want ze moeten in hun eigen levensonderhoud voorzien. Nou, dat had de westerse bezoeker niet verwacht. En de Tibetaanse monnik is dolgelukkig met een mooi horloge en een mobiele telefoon. Dus daar zie je ze dan mee bellen. En ze houden zich ook niet aan de regels, zoals de strenge westerse boeddhist dat vaak had voorgesteld. Dus dan kom je in een restaurant en daar zie je dan Tibetaanse monniken, zie je grote borden met vlees eten. En daar is de westerse bezoeker dan vreselijk in teleurgesteld. Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat heel komisch hoe die verwachtingen tegen elkaar opbotsen. En iedereen die projecteert zijn eigen onvrede met zijn eigen leven op Tibet. Alsof dat land alles op kan lossen.
Je zegt net al van die monniken die vlees zitten te eten. Ik vond inderdaad opvallend in jouw verslag hoe je op heel veel paradoxen stuit. Hè? Dus inderdaad het idee dat de Tibetanen allemaal heel vredelievend zijn, maar dan toch vlees eten of toch gewapend verzet bieden. Jouw hoofdpersoon Dolma, dat is een heel modern meisje, hè, die heel hip gekleed gaat en een mobieltje heeft, maar toch ook ontzettend bijgelovig is als puntje bij paaltje komt. En uiteindelijk vind je in China de meest overtuigde Tibetaanse boeddhisten. Je beschrijft hoe in India eigenlijk het meeste geld aanwezig is en ook de meeste kennis. Maar dat juist die boeddhisten eigenlijk geen toekomst hebben. Dus op allerlei manieren zit er een frictie, hè?
Ja, het is een volk wat verscheurd is en wat er zijn geen echte grenzen meer in Tibet. Een groot deel van de Tibetanen woont in India en bereidt zich voor op terugkeer naar een onafhankelijk Tibet. En als je de situatie bekijkt, dan is de kans heel klein dat verwerkelijkt gaat worden. En die mensen die studeren jaren achter elkaar, decennia, op oude teksten die ooit van India naar Tibet zijn gebracht, daar vertaald en vervolgens nu weer teruggebracht zijn naar India. En het is soms wel heel wrang en treurig om te zien hoe mensen het oude in stand proberen te houden. Maar tegelijkertijd geeft de Tibetanen in Tibet ook weer grote steun om te weten dat er kloosters zijn in India waar al die oude tradities in stand gehouden kunnen worden. En ook waar zij naartoe kunnen als zij besluiten om te vluchten. Dan weten ze dat er daar plaats is voor hen. En dat er ook geld is om van te leven. Omdat er zulke genereuze donaties komen uit Hongkong, uit Taiwan en uit het Westen.
En tegelijkertijd is er de verleiding van het moderne westerse leven.
Ja, dat overspoelt ons allemaal natuurlijk, in de hele wereld. Het idee dat Tibet precies zo gebleven was als het was, als de Chinezen niet waren gekomen, dat is natuurlijk ook een idee fix. Dan waren er weer andere dingen gebeurd en dan waren er ook waterkrachtcentrales gebouwd waarschijnlijk, of ja, nieuwe wijken gebouwd. En alles bij het oude houden, dat kan gewoon niet. Dat is een verloren strijd. Ja, in Bhutan, daar wordt een soort voorbeeld gegeven van die weg. Maar dat heeft ook iets vreselijks treurigs, dat er allemaal regels zijn over hoe je je moet kleden en wat je wel mag en niet. Dat, ja, dat is ook een vorm van onvrijheid. En dat lijkt mij ja, leuk om daar foto's te gaan nemen, maar om daar te leven lijkt me vreselijk. Dat zijn allemaal problemen waar de moderne Tibetaan voorgesteld staat.
Echte dilemma's.
Die vreselijk grote dilemma's. Ja, en voor ons als westerse bezoeker word je ook steeds op het verkeerde been gezet. En ik was dan nu in Ladakh, onderdeel van India. En dan zag ik dus ook allerlei nieuwe dingen daar. Waterkrachtcentrales, naast een prachtig paleis, een enorme zendmast van tientallen meters hoog. En in Tibet had je dan gedacht, oh, kijk wat de Chinezen hier het landschap verknoeien. Maar daar is die politieke spanning niet. Dus daar denk je, ach ja, hier is de moderne tijd opgerukt. Dus eigenlijk zie je dezelfde dingen, maar je verklaart ze op een andere manier.
En in Tibet zijn de Chinezen altijd de boeman.
Alles wat de Chinezen daar doen, dat is verkeerd. En natuurlijk zijn de Chinezen buitengewoon intolerant wat betreft ja, geloof, wat betreft het anders zijn van Tibetanen. Maar een heleboel Chinezen die zijn niet zo. En wat mij ook eigenlijk totaal verbaasde was de hoeveelheid Chinezen die Tibetaans-Boeddhist zijn. En die vanuit die nieuwe metropolen als Shanghai en Peking naar Tibet komen op vakantie. Om zich daar net als westerse toeristen ja, te koesteren in dat oude geloof van de Tibetanen.
Ja. Maar dat is dan ook een heel verknipte situatie eigenlijk, hè? Want Tibet is natuurlijk toch wel bezet gebied door de Chinezen en andere Chinezen zoeken daar weer iets heel spiritueels.
Ja, het is allemaal tegelijkertijd waar. Ja, dus er zijn verschillende soorten Chinezen. En als westerling is dat heel moeilijk te onderscheiden. En ben je geneigd om ze allemaal brusk af te wijzen als bezetter. Maar sommige mensen komen daar dus naartoe om uit bewondering voor het Tibetaanse geloof. En in Peking bezocht ik een vrouw en die heeft daar een heel appartement ingericht als tempel met een gastenverblijf voor Tibetaanse lama's die naar Peking komen. Dat vond ik een hele bijzondere ontwikkeling en ook verheugend.
Maar tegelijkertijd spreekt uit jouw boek ook wel toch de sfeer van een politiestaat.
Zonder meer. In openbare gelegenheden moet je ontzettend uitkijken wat je bespreekt. Hè. Er zitten overal mensen te luisteren. En mensen kunnen geen portretten van de Dalai Lama ophangen in hun eigen huis. Er zijn voortdurend huiszoekingen. Mensen worden in de gevangenis gegooid om redenen die belachelijk zijn. En worden daar buitengewoon slecht behandeld. Ja, dat gaat allemaal door.
Ja. Nou, ben jij een paar keer in Tibet geweest? Wat is jouw eigen idee over het land nu?
Ik ben gerustgesteld dat heel veel Tibetanen toch een min of meer normaal dagelijks leven leiden. Met beperkingen, maar daar weten ze op een hele waardige manier omheen te manoeuvreren. Ik vind het geen verslagen, geïntimideerd volk. Wat ik wel vond, bijvoorbeeld van binnen Mongolië. Ik vond de Mongolen daar echt verslagen aan de drank. Zonder geloof, beroofd van hun verleden. Dat is in Tibet niet gelukt, gelukkig. Ja, het is nog steeds een prachtig land waar je als westerse bezoeker totaal door overdonderd wordt. Door de manier waarop de Tibetanen zich opstellen, zich toewijden aan hun geloof. Ja, door het magische landschap. En dat alles, dat is er nog steeds.
Ja. Maar niemand kan natuurlijk in de toekomst kijken. Maar heb jij enig idee welke kant het opgaat?
Nou, ik denk dat, dat de oplossing voor Tibet, dat die uit Peking moet komen. Hè, de Chinese bezetting die is buitengewoon machtig. En er is geen enkel land die het op zal nemen tegen het Chinese leger. Dus wat er hier in het Westen bedacht wordt, hoeveel er gedemonstreerd wordt, dat maakt volgens mij helemaal niks uit. In Peking zal besloten worden hoe het verder gaat. Maar China is niet een land wat altijd dezelfde grenzen heeft gehad. Het is een land geweest wat zich steeds weer uitbreidt en weer inkrimpt. De Chinese macht die kan aan kracht verliezen. Ja, er kunnen onvoorspelbare dingen gebeuren in China. En dat zal meteen zijn weerslag hebben in Tibet. En als de communistische partij aan macht gaat inboeten, dan zullen de Tibetanen meer vrijheid hebben. En als het aantal Chinese boeddhisten toeneemt, dan denk ik ook dat dat een gunstige uitwerking zal hebben op Tibet.
Ja. Nog een heel andere vraag tot slot. Waarom is Tibet zo populair, denk jij, in het Westen? En ook bij filmsterren die actie voeren voor Tibet. En er gebeurt natuurlijk van alles. Heb jij daar een beetje idee van gekregen door daar te zijn?
Nou, het is een heel duidelijk probleem. Een heel klein volkje is bezet door een enorme macht. David tegen Goliath. Nou, dat is natuurlijk altijd een sympathieke kwestie om je in te verdiepen. En ik denk dat Tibetanen zelf, die stellen zich ook op een hele sympathieke manier op. Ik denk dat heel veel westerse bezoekers aan Tibet, die krijgen vrienden onder Tibetanen, blijven contact houden. Je kunt heel makkelijk met Tibetanen omgaan op een voet van gelijkheid. Ja, vervolgens trek je het lot aan van Tibetanen en stuur je geld voor een kind wat daar op school zit. En van het een komt het ander. Dus zo zijn westerlingen die er ooit geweest zijn, die blijven heel vaak op de een of andere manier betrokken.
Ja. Geldt dat ook voor jou? Je bent natuurlijk reisjournalist.
Ja, ik blijf contact houden met veel Tibetanen. En mij is precies hetzelfde overkomen. Dat het de indruk op me maakt, mensen indruk op me maken. En dat ik doe wat in mijn vermogen ligt om hen te helpen.
Dat was Caroline Visser over haar boek Tibetaanse perziken. Het is verschenen bij uitgeverij Augustus in Amsterdam. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Van 1 september tot 30 november van dit jaar zal professor Frits Staal verbonden zijn aan de faculteit der Godgeleerdheid in Leiden. Hij zal daar een seminar verzorgen voor gevorderde studenten over het boeddhisme in verleden en heden. Staal is een bekende expert op het gebied van de Indische godsdiensten. Hij is emeritus hoogleraar van de Universiteit van Berkeley in Californië. De bijeenkomsten zijn steeds op donderdagmiddag van 1 tot 3 uur. De zaal wordt nog bekendgemaakt. Kennis van Indische of Oosterse talen is niet vereist. De voertaal wordt waarschijnlijk Engels. Belangstellenden zijn welkom, maar u dient zich wel aan te melden. Dat kan door het sturen van een e-mail aan h.j.de.jonge@leidenuniv.nl. Ik herhaal nog één keer, h.j.de.jonge@leidenuniv.nl. Op vrijdag 5 september zal Lama Karta in Centrum de Roos spreken over de relatie met de geestelijke leraar. Het begint om 8 uur 's avonds en de entree bedraagt €8. U vindt Centrum de Roos aan de PC Hoofdstraat 183 in Amsterdam. Begin september houden veel boeddhistische centra open huis, zodat belangstellenden kunnen komen kennismaken met de verschillende activiteiten en bijvoorbeeld een meditatieles kunnen volgen. Op 6 september is er een open middag bij Ceres aan de Ceresstraat 29 in Breda. En op 7 september houdt Suirenji in Leiden open huis. Het adres is Hoge Woerd 162 in Leiden. Ook op 7 september kunt u terecht bij het Maitreya Instituut aan de Brouwersgracht 157 tot 159 in Amsterdam. Behalve een proefles en het bezichtigen van het centrum worden daar tanka's en andere werken van studenten van Andy Weber tentoongesteld. Ook Centrum de Roos aan de PC Hoofdstraat 183 in Amsterdam houdt op zondag 7 september open huis. Iedereen is welkom tussen 11 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Morgenavond om 8 uur bij De Bos op deze zender een portret van het instituut Kern in Leiden, de enige instelling in ons land waar het boeddhisme op wetenschappelijke wijze wordt bestudeerd. Volgende week zaterdag in Reflecties een reportage over het Theosofisch Centrum in Naarden en een gesprek met Anna van Ede, net terug van een verblijf in Oost-Tibet, waar ze als vrijwilliger heeft gewerkt in een regionaal gezondheidscentrum. Graag tot dan.